Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, door onze partner voor de kunst, maar ook door donaties van jullie. Veel dank aan iedereen die dat al heeft gedaan. Ik zit bij Frank Bloem in Amsterdam en het ruikt hier naar heel veel verschillende dingen. Ik heb nog niet helemaal kunnen destilleren wat het is, Frank, maar daar komen we misschien zo nog op. Lekker in ieder geval. Niet toevallig, want Frank werkt als kunstenaar voornamelijk met geur. Hij maakt olifantengeuren voor het buitenverblijf van artis, ving 40 geuren die voorkomen op en rondom de Noordzee en organiseert geuravonden in kunstinstelling Mediamatic om ons wat bewuster te maken van de uitgebreide wereld aan geuren die nog te ontdekken valt. En wat die geuren eigenlijk allemaal met ons doen. Fijn dat je me wilt ontvangen, Frank.
Ja, leuk dat je er bent.
Wanneer dacht jij, geur wordt mijn medium en mijn materiaal?
Dat was zo'n beetje in 2014, denk ik, 2015. Toen zat ik in een atelier met allemaal mensen die niet alleen maar kunst maakten, maar ook ontwerpers. En er waren ook mensen die dan bijvoorbeeld van ganzen gingen doodschieten op Schiphol en daar worst van maken en zo. Dus ik was echt toen, en ik zelf maakte toen nog vooral installaties en visuele kunst. Dus sommige grafische achtige kunstwerken. En ik was altijd een beetje jaloers op die mensen die zo dingen maakten die ze konden verkopen. Dus die dan een soort iets hadden om wat ze kwijt konden. Toen dacht ik, dat kijk ik me ook wel. Want ik verkocht ook wel werk, maar niet zo. Niet als kunstenaar, dan gaat het niet aan de lopende band eigenlijk. Maar dan is het af en toe verkoopjes wat.
Je wilde een winkeltje hebben.
Ja, ik wou en ik vond ook wel dat. Ik merkte eigenlijk dat ik het prettiger vond als mensen wat kochten. Een soort bevestiging ook van het werk dat je maakt. Dan wanneer ze er alleen maar naar kijken. Dus dat vond ik iets te gratis. En nou, ik vond het niet. Het is natuurlijk leuk als mensen het mooi vinden. Maar bij kunst zie je natuurlijk ook heel vaak dat mensen gewoon kijken. En dan een beetje hun schouder ophalen en weer doorlopen naar het volgende.
Oh ja.
Dus dat vond ik toch iets meer. Ik wou iets meer. Betrokkenheid eigenlijk, of zoiets bij wat ik maakte.
Ja.
En ik gebruikte al geur in een aantal installaties die ik heb gemaakt. Ik heb in Artist in Residence in Den Helder gezeten. En daar heb ik een installatie over walvissen ging dat. En over de walvisjacht in die contraien is er nog heel lang, veel walvisjacht geweest. Als er walvissen aan het strand aanspoelden, dan moesten die natuurlijk uit elkaar gehaald worden. En je had daar het speksnijdersgilde. Dat waren mensen die van heel lang nog. Ik denk niet dat het nu nog bestaat, dat gilde. Al worden geloof ik wel, als er nu nog een walvis aanspoeld, wordt het soms wel daar nog uit elkaar gehaald. En dan die stukken worden dan afgevoerd naar de energiecentrales. Nou, daar ging er eigenlijk een beetje dat kunstwerk over. En ik gebruikte daar ook ambergrijs in. Dat is een parfumingrediënt dat uit walvissen komt, uit botvissen. En dus alles, heel langzamerhand ging ik in de richting van geur. En dacht ik ook, ja, vind die geur eigenlijk misschien nog wel interessanter als hoofdthema dan, of hoofdmedium dan die andere dingen waar ik mee bezig ben. Misschien moet ik het helemaal omgooien. En die visuele dingen eigenlijk meer in dienst stellen van de geur dan andersom.
En hoe ruikt dat ambergrijs van die walvis?
Dat is vrij lastig om het te benoemen, omdat je het eigenlijk nooit ruikt. Dus je kan dingen die je nooit. Kijk, een appel, weet je hoe die ruikt een beetje. Maar ambergrijs, ja, omdat het vaak gevonden wordt op stranden, het komt die potvissen. 1 op de 100 mannetjes heeft een soort gebrek in zijn binnenste, in zijn. Hoe heet dat? Intestines, zijn darmen. Mm. En daardoor blijven de bepaalde bekjes van squid, dus een soort octopussen die eet, blijven vastzitten in die darmen. En dan ontstaan er laagjes vet, een soort bal om die dingetjes heen. En dat kunnen ze dan, zodat ze die bekjes naar buiten kunnen krijgen. En dat laagje vet, dat poepen ze, of die bal van vet, poepen ze dan uit. En dat drijft op de zee en dat spoelt vaak in het zuidelijk halfrond aan. En als je dat vindt, dan heb je geluk, want daar betalen ze heel veel geld voor in de parfumindustrie. Maar van oudsher in de 17e eeuw, toen hadden we hier in Nederland ook heel veel, werd ambergijs best wel veel gebruikt. Omdat je had pomanders, mensen die hier in Amsterdam woonden aan de grachten, die grachten stonken vreselijk. Dus die hadden een soort kettingen met geurstof daarin. En die, als ze naar buiten gingen, dan konden ze daaraan ruiken als ze over de gracht liepen, zodat het niet zo stonk. En die pomanders, die zie je, heb je nog in het Rijksmuseum en zo. En daar zat dan geurstof in en dat werd eigenlijk in dat ding vastgehouden door die ambergijs. Dus ambergijs fixeert eigenlijk een beetje die geurstoffen. En ambergijs werd ook gebruikt in de pijptabak van de speksnijders, van de mensen die die walvissen. Dat stonk natuurlijk verschrikkelijk. Zo'n rottende walvis is een enorm, zo'n beetje het ergste wat je kan ruiken. Dus
die rookte er een pijpje
ja,
bij.
Ja, die rookte een pijpje en dat werd extra geparfumeerd met die ambergijs, om dat draaglijk te maken.
Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd, in je lichaam als je ruikt? Wat gebeurt er technisch?
Er gaan geurstoffen die dwarrelen op. Dus je ruikt eigenlijk alleen maar dingen die in de lucht zweven. Vandaar dat je bijvoorbeeld glas of zo niet ruikt. Er komt niks vanaf dat je kan ruiken. Dus er komen moleculen los die zweven in de lucht. Die adem je in via je neus. En dat komt dan terecht op een soort ding of een soort vliesje dat boven in je neus zit. En daar, de meningen verschillen een beetje hoe het precies werkt, maar waarschijnlijk is het zo dat als een soort van puzzelstukje het molecuul dan past op een soort receptor. En dan weten, dan gaat een direct stroompje naar je hersenen en dan weten ze, dit is veilig of dit is niet veilig. Het is wel bedoeld grotendeels om, tenminste het bewuste deel van je reuk is ook heel erg bedoeld om gevaar of dus brand en poep of dat soort dingen te registreren. Hmm. Maar er is ook een heel groot deel en dat gebeurt veel onbewuster. En dat is, je bent eigenlijk de hele dag aan het ruiken. Dus je ruikt constant, alleen je bent je er niet echt bewust van. En wat je doet als je dan met geur bezig gaat, wat eigenlijk gebeurt, dat is heel leuk, dat je ineens dat hele onbewuste, die hele onbewuste wereld die je eigenlijk de hele dag meemaakt, maar niet echt registreert, die wordt ineens naar voren gehaald. Dus die maak je ineens mee. Dus ineens ruik je als de bomen bloeien, ruik je dat of zo. Dat had ik daarvoor niet zo bewust meegekregen. Dus je wereld wordt veel groter. Ook vervelende dingen ruik je sneller en beter. Mm. Maar wat ook een leuk bijeffect is, dat je door het beter te kennen, ook door beter te snappen wat je ruikt en ook de losse grondstoffen te kennen, zijn bijvoorbeeld vieze geuren ook veel minder vies. Dan denk ik, hey, dat is boterzuur. Dat is dan wat je ruikt als je zweetvoeten ruikt of boter die ranzig is geworden, dan ruik je boterzuur. Dat is natuurlijk vies, ruikt heel vies. Maar als je weet wat het is, dan wordt het toch interessant, denk je, oh ja, even ruiken. En dus het wordt ook minder walgelijk of minder walgelijk. Ja.
Klinkt als een nuttige eigenschap dus, om dat te kunnen ontleden en te snappen.
Kan het iedereen aanraden om dat te doen?
Ja. Ja. Heel veel geuren hangen samen met herinneringen, dat hoor je heel vaak. Hè? De appeltaart die in de oven staat of hoe een bejaardentehuis ruikt of een gymzaal van een middelbare school. Dan ben je meteen weer terug op die plek. Mm-hmm. Hoe kan dat?
Ja, dat is grappig. Grappig is daaraan dat je eigenlijk altijd dan dingen herinnert die je in je jeugd ergens rond je achtste of zo, of een bepaalde leeftijd in die tijd hebt meegemaakt. Als ik workshops geef, dan komt eigenlijk altijd oma of zo al een keertje langs. Iemand herinnert zich altijd iets bij oma thuis. En dat is, en ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft, maar ik vermoed eigenlijk dat er een soort moment is in je leven dat je bewust wordt van je geur. Het is ook zo volgens mij dat in het begin vind je niet echt per se automatisch dingen vies ruiken. Dus dat moet je echt geleerd worden dat poep vies is. Heel veel dingen krijg je aangeleerd. En er is een moment dat je volgens mij heel erg een soort van bewustzijn hebt van geur, of dat het in je hersenen verankert, of dat je dingen voor het eerst bewust ruikt, of vies vindt ruiken, of lekker vindt ruiken. En dat moment speelt zich rond die tijd af. En daardoor kom je volgens mij soms, als je dingen ruikt, ineens heel erg terug bij bepaalde momenten, dus de, wat je zegt, die gymzaals of dingen die heel, heel specifiek ruiken, dat is iets dat je altijd zou terugherinneren. En dan kom je terug in, als je een vervelend, als je gym een vervelend vond, dan krijg je, dan associeer je dat met iets dat je niet leuk vond, bijvoorbeeld.
Ja.
En omgekeerd, als je gym leuk vond, dan associeer je dat met iets prettigs. En dat is ook lastig met geur meteen, dat je niet kan zeggen, oh, deze geurstof doet hetzelfde bij iedereen. Dus dit veroorzaakt bij iedereen dezelfde ervaring. Want het heeft heel erg te maken met, ja, hoe mensen eigenlijk zijn geprogrammeerd op een bepaalde geur.
Met hoe dat register is aangelegd, ja. Rond je achtste.
Ja, dat vermoed ik, hoor. Dat is een beetje rond je achtste, ja. Grotendeels gebeurt. Maar daar zou je een wetenschapper moeten vragen hoe dat precies werkt.
Ja want jij werkt er als kunstvorm mee. Wat vind je interessant aan geur als kunstvorm? Wat kun je daarmee?
Het grappige is, ik dacht een beetje toen ik daar dus mee begon, dat ik eigenlijk een beetje uit de kunst stapte en in een andere wereld terecht kwam van parfum en van cosmetica of zo. En dat was grappig genoeg eigenlijk niet zo, want ik kreeg al heel snel een opdracht voor Artus en toen kwam ik in een soort wereld terecht waar die ook zich nog steeds in de kunstwereld bevond, een beetje meer designachtig misschien, waar een aantal mensen al met geur bezig waren als medium voor kunst. En waar ik goed bij paste. En kwam ik eigenlijk juist weer in de kunst terecht. En ontstond er ook op veel academisch bijvoorbeeld interesse voor geur als medium voor kunst, of voor design. En dat is eigenlijk iets dat een beetje is gegroeid de afgelopen jaren. En dat steeds meer is geworden. Dus
en waarom vind jij het een interessant materiaal? Wat kun je ermee? Kun jij ermee?
Ja, wat ik er leuk aan vind is dat het zich heel goed leent voor interpretatie en voor ja, dus je kan als je iets maakt, je moet natuurlijk een aantal een soort van begripsdingen erin aanbrengen, dat mensen snappen, oh, dit hoort daarbij. Of dat dit, je hebt met geur een aantal, je moet dan, als je in een bijvoorbeeld een geur wil maken die zich buiten afspeelt, moet je een bepaald soort frissigheid van buitenlucht of zo erin hebben, of iets groenigs van gras of natuur, zodat je wel, dat er een aantal zekerheden in zitten voor degene die het ruiken. Maar dan staat het ook heel erg open voor interpretatie. Dus het heeft ook heel erg te maken met hoe je het brengt, wat je uitleg erbij is. Je ziet het aan parfum al, dat je alleen door de kleur van de verpakking, ik zie je al voordat je dat parfum ruikt. Dus je wordt al, en je wordt heel erg gestuurd door verkopers. En,
dus je hebt context nodig om geur, om iets met geur te kunnen.
Ja, en in die context zit voor mij voor een groot deel ook de creativiteit eraan. En het kunstachtige medium dat het kan zou kunnen zijn. Waarbij je dan, hoor je heel erg die kindertjes buiten spelen.
Ik hoor het zeker, het is speelkwartier, ja.
Het is speelkwartier, ja, maar ik weet niet of het, als het te erg stoort. Het valt nu wel mee nog, of het is meer een soort vrolijk achtergrond.
Ja,
ik zit hier naast een school.
Ja. Ja, en er komen af en toe mensen binnen op de gang, dus die horen we een beetje.
Nou, dat goed, is, hè? Ik vind het niet erg. Ik hoop dat de luisteraars het ook niet erg vinden.
Niet.
En als ze echt kaart gaan gillen, dan moeten ze misschien even stoppen. Maar nou, het valt nu wel mee.
Ik denk dat het mee valt. Ja.
Geur als je dat, je kan het heel erg een soort van kneden. Maar wat wel zo is met geur is dat je ook ervoor op, dus dat ook veel meer dan bij een schilderij of zo, mensen zich niet inhouden in hun oordeel daarover. Dus bij een schilderij weten ze, oh, dit heeft iemand gemaakt, dit heeft iemand geschilderd. Dus dat, dan zijn ze iets minder snel geneigd om tegen de maker te zeggen, oh, ik vind het super lelijk.
Ja.
Hoe had je dit zo kunnen maken? Nou, zeggen ze bij mij niet dat ze het super goor vinden ruiken, maar bij parfum is het wel zijn mensen heel sterk geneigd om te zeggen, ook omdat ze het heel erg op zichzelf betrekken, of ze dat zelf zouden willen dragen, of dat ze, en zijn ze altijd heel erg, ja, ik kan echt niet liegen over geur. Dat is het. Ik kan niet zeggen, ik vind het lekker als je het vies vindt. Dat is gewoon bijna niet mogelijk. Daarom, en ik vind dat ook wel charmant eraan, dat je dus altijd hele ongezouten reacties krijgt. Soms als ik dan heel erg mijn best heb gedaan, moet ik wel even een beetje slikken. Maar dan... Mensen verwachten eigenlijk niet dat een geur, dat het een product is van een kunstenaar of dat het gemaakt is door iemand. Dat je verwacht dat het komt uit een, ergens uit Frankrijk, uit een heel groot laboratorium waar helemaal saaie mensen de hele dag aan het ruiken zijn. En dan uiteindelijk komt er iets naar buiten toe en dat is het dan. Ja. Maar dat, dus daar in die zin kan je natuurlijk ook ongegeneerder, als je dat denkt, kritiek opgeven. Maar het is wel zo ook dat. En het leuke is dat natuurlijk dat als het zo ontdekt dat het gewoon door één iemand gemaakt is, dan wordt het ook wel juist ook wel gewaardeerd en vinden mensen het juist interessant en denken hoe werkt dat dan? En ik vind het ook leuk om in tegenstelling tot al die Franse fabrieken en zo, om er juist heel open over te zijn hoe het werkt en dat, hoe je het maakt en wat al die geurstoffen kunnen doen en hoe ze kunnen werken. En ook de, als het dan parfum is of de geur die eruit komt, dat is natuurlijk het product, maar dat is ook niet echt iets dat je bijvoorbeeld kan vastleggen als intellectueel eigendom.
Oh ja.
Dus dat is gewoon iets dat, daarom doen ze altijd zo heel erg aan branding en zo geheimzinnig erover, omdat je kan alleen de naam en de, hoe het in elkaar gezet is, de fles, dat soort dingen, al die visuele dingen kan je vastleggen en die geur die dat kan iedereen ook maken en dan heb je toevallig misschien iets dat hetzelfde is. Of ze jatten het en dan is het letterlijk hetzelfde. Of ze zetten er een soort chemische scanner op. En dan kan je zien wat voor stofjes erin zitten. En dan kan je het ook namaken. Dus daar is weinig, of daar is geen wetgeving over. Ik geloof wel dat in Frankrijk zijn er wel rechtszaken geweest. En ook in Europa. Of ook in Nederland. En in Nederland is het meer beschermd eigenlijk dan in Frankrijk. Bijvoorbeeld Frankrijk valt het onder de ambachtswerk. Dus net als je een stoel in elkaar zet, heb je ook geen intellectueel eigendom daarover. En in Nederland, of in, ik weet niet precies exact waar die rechtszaak heeft gespeeld, is het iets meer beschermd. Maar niet zoals een schilderij of zo, of als muziek. Dat is natuurlijk ook heel erg beschermd.
Ja. En is er dan een Frank Bloem geur? Kun je zeggen van dit zijn de geuren die ik de wereld in wil sturen?
Ja, het moet wel een beetje interessanter zijn dan gewoon een standaard parfummetje. Dus wat je, kijk, ik zie het meer als een soort verslag van wat ik zit te doen hier in mijn atelier en wat ik meemaak met die geurstoffen. Dus het zal misschien iets. Ik doe niet zo vaak niet heel veel moeite om het heel erg afgerond of heel plezierig te maken. Mensen moeten een beetje wat ervaren met de geuren die ik maak. En
hoe werkt het? Heb je een soort van geurspectrum als je zegt het moet afgerond zijn?
Nou, je doet allerlei geurstoffen bij elkaar. Die hebben klassiek een soort standaard opbouw. Dus je hebt het geurstoffen die snel vervliegen, dat heten dan topnoten. Die verdwijnen ook weer snel, dus als je parfum opspuit en die topnoten ruik je als eerste, want die vervliegen meteen eigenlijk al, samen met de alcohol. Die verbloemen ook een beetje die alcoholgeur. Mm-hmm. En die zijn ook vrij snel weer weg. Na 10 minuten of zo ruik je dat al niet meer zo heel sterk. Dan heb je de middengeurstoffen, dat is dan een beetje de bloemenachtige geurstoffen. Die blijven dan nog een uur of zo te ruiken en dan zijn die zo'n beetje op. En dan heb je de basisnoten en die blijven dan nog heel lang. Dus die kunnen een hele dag of zo nog blijven hangen. En soms als je dan de volgende ochtend onder de douche staat, dan ruik je het alsnog weer. En zo zit dat klassiek een beetje opgebouwd. Dus dat gebruik ik ook, want je wil, als het parfum is, maar ook als het andere geuren zijn, dan wil je eigenlijk dat het eigenlijk voldoet aan een soort kwaliteit heeft. Als het alleen topnoten zou zijn, dan zou het heel snel weg zijn. Dus het moet gewoon ook degelijk in elkaar zitten een beetje. Dus dat is een soort eis om het kwalitatief goed te maken. En daarnaast kan je natuurlijk, dus dat hebben, daar hou ik me aan, zeg maar. En dan daarnaast zijn er allerlei, zijn er stoffen die voor een soort basis zorgen, maar er zijn ook stoffen die veel meer een soort effectje hebben in het parfum, op bepaalde momenten ook. Dus sommige parfums kan je heel erg een beetje hetzelfde maken. Andere zijn veel meer misschien een soort van verhaal in de tijd. Dus het ruikt in het begin op een bepaalde manier. Na een tijdje ruikt het weer anders. En dan op het eind ruikt het ook weer anders. Dus je kan daar best wel mee spelen eigenlijk hoe mensen dat ervaren. Ik vind het wel prettig als je een parfum kan herkennen. Dat is ook voor mij wel een regel bij parfums maken. Wil ik eigenlijk wel graag dat mensen het kunnen herkennen als dit parfum. Zoals het een soort onherkenbare kluwe is. Of een soort amalgaam van stofjes die niet... Je hebt een soort grijs in parfum. Een soort van wat je met kleuren ook hebt. Als je alles bij elkaar gooit, dan krijg je er een soort grijs uit.
Ja,
dat grijs,
kleur,
ja, dat wil je eigenlijk niet. Dus er moet een soort... Er moet wel leven in zitten en iets herkennen, een soort eigenheid. En als dat erin zit, dan ben ik... En dat klopt ook nog met wat ik van tevoren als verhaal of als concept erbij bedacht heb. Of wat soms ook iemand anders bedacht heeft, dan ben ik eigenlijk al wel tevreden. Dus dat... En dat duurt toch al best wel lang vaak. Dus je bent al snel een halfjaartje of zo ermee bezig. Omdat je steeds dan iets nieuws maakt. Dat moet dan weer een tijdje... Moet je een tijdje mee bezig zijn. Dus met een tijdje ruiken. Want je kan het niet meteen doorgronden. Dus je moet dan... Nou ja, ik doe dat dan in de auto vaak. Omdat je dan toch niks te doen hebt. Dan spuit ik het op mijn polsen. Mm-hmm. Dan zit je met je handen aan het sturen. Dus en dan komt het ook een beetje zo naar je toe. Mm-hmm. En als ik dan in de auto rijd... Ik woon in Haarlem en ik heb mijn atelier in Amsterdam. Dus het is perfect het half uurtje om eventjes met wat je dan die dag gemaakt hebt in de auto te zitten en te zijn. Maar dan ga ik meestal niet de volgende dag meteen weer door ermee. Dus dan moet het een beetje zich settelen in mijn hoofd. En dan een paar dagen later of een week later dan doe ik de volgende versie. En dan ga ik weer ermee. Dus, en zo, en als je verschillende dingen tegelijk doet, dan moet er ook weer tijd tussen zitten. Dus al heel snel kost gewoon best veel tijd om dingen te snappen en te ervaren wat je eigenlijk hebt gemaakt. En, ja. En als je het niet goed erin vindt, om dan te ontdekken welke combinatie van geurstoffen dat is niet goede ja, dat aspect veroorzaakt.
Ja, precies. Ja. Laten we eens toegaan naar een concreet parfum. Er staat hier.
Ja.
Je hebt voor het langdurige kunstproject Ambassade van de Noordzee 40 geuren verzameld.
Ja.
Dat project vertrekt vanuit het idee dat de Noordzee een eigen identiteit heeft, een eigen entiteit is, met eigen rechten, in drie fases. De eerste fase is te luisteren naar de zee, haar te leren kennen. De tweede fase is te spreken met de zee en dan te onderhandelen, is fase 3.
Ja.
We zitten nu in fase 1 eigenlijk van het project, hè?
Mm-hmm.
Leren kennen, en daar horen natuurlijk geuren bij. Je hebt er 40 geïdentificeerd. Welke geuren zweven er rondom de Noordzee?
Ja, vroegen mij om dat kunstproject te doen. Ik vind het sowieso een heel sympathiek en goed project. En ik ben er dus vanaf het begin bij betrokken. De eerste fase was, hebben ze allemaal kunstenaars uitgenodigd om een verbinding te leggen of aan te gaan met de zee. En ik heb dat gedaan door een soort veldgids of een, net zoals je ook een vogelgids kan hebben, een soort veldgids van geuren rond en uit de zee. Dus je hebt wat de voor de hand liggende dingen zijn natuurlijk de geur van de planten, van de duinen, van het helmgras of van de zee zelf en van de algen, van de vissen, van de vogels, dat soort dingen. Dat vind ik, dan noem ik voor de hand liggend. Die ben ik niet uit de weg gegaan, maar die vond ik ook niet het meest interessant.
Mm-hmm.
Wat interessant is ook de aanwezigheid van de mens rond en op de zee. En die zorgt voor heel veel geuren. Bijvoorbeeld in Scheveningen ruikt het heel erg naar friet of naar frituur.
Oh ja.
In IJmuiden heb je de hoogovens die een hele sterke geur verspreiden en die... Dus heel geurtechnisch heel erg aanwezig zijn. Zo kan je allerlei dingen zoeken en vinden.
Zonnebrand, natuurlijk.
Zonnebrand in de zomer. Ja, dus inderdaad, het zit er ook tussen. En door zo te zoeken, ik heb mezelf... Die 40 is een beetje een generiek, dat kan ook 50 of 100 zijn, maar wat ik zo'n beetje in een jaar bij elkaar kon zoeken en kon maken. En ook, er zit ook een soort een verhaaltje bij en een tekening. Dus het is echt een soort pakket steeds en daar 40 van. En dat hebben we tentoongesteld op het strand en in het hem. En dat zorgde wel voor een... Ook omdat het 40 best veel is, kon je daardoor een hele soort... Ja, een soort wereld creëren eigenlijk, een soort landschap van geuren. En uiteindelijk is dat nu in het afgelopen jaar een parfum geworden. Want dat was eigenlijk de volgende stap om daar dan een parfum van te maken. Maar de eerste stap was eigenlijk gewoon wat kan je leren van de geuren van de zee. Dus wat zegt eigenlijk een geur, wat zegt het mengsel van geuren... over de toestand van de zee bijvoorbeeld. En
beantwoord die vraag eens?
Ja, ik heb er zelf niet echt conclusies aan verbonden... omdat ik mijn omdat het niet echt mijn... vind ik mijn functie is. Omdat ik niet echt een oordeel over de geur van de hoge ovens wil vellen. Ik vind dat interessant, de geur van de hoge ovens. En ik vind ook de hoge ovens zelf... ook een prettige herinnering. Ik herinner me toen vroeger in de duinen gingen wandelen, dat je dan die hoogovens ziet als je op een uitkijkpunt komt en dat is een schitterend schouwspel eigenlijk. Dat is altijd een mooi markeringspunt. En ik heb daar niet echt, kijk, het zal niet zo goed zijn voor het milieu misschien. Er komt allemaal roet uit en de mensen die dan daar daar onder de rook wonen, die krijgen al die roet en zo op in hun tuintjes. Dat is ook allemaal niet echt leuk. Maar daar heb ik me niet echt mee bezig gehouden. Ik ben meer gewoon vanuit mezelf. Dus dat zijn ook de tekst die erbij elke geur zit. Dat zijn eigenlijk allemaal verhalen vanuit mezelf. En die zijn dus niet per se oordelend over de geur. Dus, en ik vind de geur van de hoogovens ook interessant. Want je denkt, nou, wat zit daarin en hoe komt het dat het zo ruikt? En ik heb ook daar, ben ik naartoe gegaan, dicht bij die hoogovens. En dan rook ik eigenlijk niks. En het kwam dat de wind van me af stond. Dus dan moest ik helemaal omrijden om de hele Noordzeekanaal heen naar IJmuiden toe. En daar ving ik, als ik daar dan met de auto stond en het raampje opendraaide, dan kreeg ik pal die geur van die hoogovens in de auto. En dat... dat rook heel spectaculair heftig naar dus die industrie. En dat is,
wat is dat, verbranding of zo? Hoe zou je het
ja, dat zijn allemaal dat gesmolten ijzer en allerlei gassen die daaruit komen op dampen. Net als bij vulkanen, daar zit natuurlijk ook allemaal, doordat die stenen dan vloeibaar worden, komen er allemaal giftige zwavelgassen en dat soort dingen uit. En bij de Noordzee, bij de hoogovens... om bij dat smelten van dat ijzer, daar gebeurt van alles wat daar uit opdampt. En dat ruik je dan.
Dus en dat zit ook weer in dit parfum, zeg maar, samengevoegd.
Ja. Nou, in het parfum heb ik me iets ingehouden met de vieze geuren.
Ja, ja, ja.
Dus, want het moet ook wel, het is natuurlijk ook een product dat ook verkocht moet worden. Dus het moet ook gewoon, mensen moeten het ook lekker vinden en kunnen dragen. Mm-hmm. En er zit ook veel van de natuurlijke geuren, dus van het grasachtige geur en de dennenbomen die in de duinen zijn aangeplant en zo. Maar er zit ook wel een beetje, ik vond niet dat ik het kon maken om niet ook die menselijke aanwezigheid weg te laten. Dus die moest er ook wel in. Dus je ruikt ook wel daaronder, ruik je er een soort ijzerachtige... beetje een... Ja, het ruikt niet echt naar diesel of naar dat soort dingen. Maar dat er moest wel een beetje een soort hint daarnaar er heel klein beetje onder zitten. Kijk, wij vinden vaak ook wel lekker als je aan het tanken bent of zo. Die diesel is ook wel zeker, in een klein beetje. Dat ruikt eigenlijk heel erg lekker.
Ja.
Dus dat... En dat heeft eigenlijk ook heel vaak te maken met de dosering. Dus als je een enorme dieseldamp om je heen hebt hangen, is dat heel onprettig. Maar als je het heel klein beetje ruikt, dan is het eigenlijk wel lekker. Of een motorruimte van een boot of zo, dat ruikt ook eigenlijk heel lekker naar.
Maar als je, en toch nog even, laten we zeggen, het grotere project hè, van de ambassade. je zou kunnen zeggen, dit parfum vat dan de toestand van de Noordzee samen. Of is dat, ben je daar wel verder van afgestapt? Zit jij daartussen als een soort van filter?
Ja, je zou kunnen, kijk, inderdaad zou je kunnen zeggen dat, dan, dat je als je het project bekijkt, dan kan je denken, nou, hoe ruikt een gezonde Noordzee of hoe ruikt wat minder gezonde Noordzee? Mm. Wat is dan een gezonde Noordzee? Dat heeft natuurlijk eigenlijk ook altijd te maken met perspectief van de mens. Want als je kijkt naar de zee, ja, wat voor een belang heeft de zee? Die heeft misschien het belang dat die zo groot mogelijk wordt. Nou, dan juicht de zee misschien wel global warming erg toe, want dan breidt die lekker uit, die Noordzee. Dus je kan niet alleen maar, het is niet zo één op één te zeggen van dit wil de Noordzee of dat. Hmm. Maar het is wel.
Maar schoon zijn, dat lijkt mij het perspectief, toch?
Zoals schoon zijn is ook iets wel, ja, dat is misschien wel een ja, dat is wel een interessant iets. Schoon zijn is. Ik weet nog dat vroeger, we gingen altijd naar Vlieland en daar had je een. Toen maakten ze het strand nog niet zo heel goed schoon. Toen hadden ze één duinpan in de buurt van die overgang waar water zaten. Die lag helemaal vol met al het afval dat aan het strand gevonden was. Hadden ze gewoon één duinpan bedacht, nou daar dumpen we gewoon alles. En dan is het strand schoon. En die duinpan was natuurlijk voor kinderen super interessant. Daar kon je van alles vinden. En daar rook het ook heel interessant. En dat was gewoon eigenlijk het ultieme plek om te zijn. Ja, vrede, niet. Kijk, dat is dan. Ik ben eigenlijk gestopt bij er een conclusie aan te verbinden. Ja. Ik vind niet. Ik heb. Dat vind ik zelf leuk aan de ambassade van de Noordzee. Dat je door het een beetje open te laten. Word je niet een soort. Heel erg een natuurclub die heel erg de natuur van de Noordzee behartigt. Belangen daarvan. Want dat heb je al. Die bestaan al. Milieuorganisaties bestaan. En het is heel goed dat die bestaan. En die hebben hun eigen focus. En die focus is, ja, er is natuur. Die natuur wordt bedreigd en die moet beschermd worden. En dat is, vind ik, vanuit een kunstperspectief minder interessant, omdat het niet zo open is hoe je ernaar kan kijken. Dus je kan er alleen maar naar kijken van, ja, die natuur moet gered worden.
Ja. Eenduidig.
Ja, dat is eenduidig. En daardoor iets minder interessant, een iets minder interessante uitgangspositie om kunst over te maken. Want dan kan je meezingen in het natuurbeschermingskoortje. Maar dat wil je natuurlijk als kunstenaar niet. Dan wil je vrij zijn om daar je eigen stempel op te drukken.
Je zei zo straks, geur heeft een context nodig.
Ja.
Om te kunnen begrijpen. Welke context hebben we nodig voor deze geur?
De context wordt eigenlijk ook wel heel sterk aangegeven door het ontwerp van het doosje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het is een soort. Het is een. En de titel is een wandeling aan de Noordzee. Dus het zegt al dat je niet. Dat het niet één geur is. Dus het is een in de tijd ontrollende geur. Dus je ruikt aan het begin iets anders dan op het eind. Oh, ja. Dus je ruikt altijd nieuwe dingen. Dat zie je ook een beetje aan het doosje. Er zitten allerlei losse elementen op die een beetje hinten naar zee en naar alles. En dus je krijgt wel alle informatie voordat je het ruikt. Die een beetje een bepaalde richting op. Er zitten ook een soort van grijze vlakjes op het doosje. En het doosje zelf is ook een beetje grijzig. Dus je kan ook wel op je klompen aanvoelen dat het niet een zomerdag is aan zee. Mm. Zodat het iets winderige situatie is die je tegenkomt als je het ruikt. En ja, dat er dus ook in het hele verhaal van de geur, die totaalgeur, momenten zijn dat het misschien even iets minder lekker ruikt. Of dat je even een vleugje. Misschien een vleugje paardenpoep of zo langskomt. En dat is dan. Maar je hebt natuurlijk ook. Er zit een vrij sterke grasachtige dennenachtige... en dus de frisheid van buiten zijn zit er heel sterk in. En, en dus zee, letterlijk die methylsulfide is een stofje dat komt uit de zee omhoog.
Okay.
Dat wordt gemaakt door allerlei organismen in de zee. En dat zit er ook in. En er zit ook letterlijk Noordzeewater in het parfum. Dus er zit altijd een beetje water in het parfum. Daar kan je gewoon normaal water voor gebruiken. Maar ik dacht, het is leuk als we daar zeewater voor gebruiken. Dus ja. er zitten ook letterlijk dingen in die in de zee zitten. En zo is het eigenlijk een beetje opgebouwd. Dus...
En dit kunnen we... Hoe lang moeten we hiervoor uittrekken? Stel, je zou dit kunnen beleven als een soort van soundscape, maar dan een smellscape of zo.
Toch wel een uur of zo, als je het helemaal wil doorgronden.
Ja.
Moet je denk ik een uur... Moet je dan... Ja, in het begin is het dus heel fris en heel springerig, frissig.
Ja.
En dan dat verdwijnt dan op een gegeven moment. En dus dan krijg je kom je wat meer in een beetje ijzerachtige wereld. Met een beetje hout en wat zwaardere, iets zwaardere geurstoffen. Met het frisse blijft er natuurlijk wel een beetje in zitten. En dat verdwijnt ook weer een beetje. En op het eind hou je een vrij... plezierige, mildheid over die mij een beetje doet denken aan als je naar het strand bent geweest, hoe je dan je huid ruikt. Dus dat zit er allemaal in. Dus
een soort van het nagloeien, maar dan in geuren.
Ja, maar misschien wel het nagloeien niet op een dag in de zomer. Dus ik heb het hele, het voor de hand liggende, omdat er zijn ook natuurlijk al heel veel, ook wel parfums over de zee en zomer en zo, en dat is natuurlijk ook een associatie die mensen hebben, maar dat komt niet zo gek vaak voor. Dat is wel dat je denkt, ja, ik moet nu naar zee, want het is zonnig en we zitten in een hittegolf en ik moet naar de zee toe. Maar op dat moment ervaar je eigenlijk niet wat de meer gemiddelde toestand is van de zee. Namelijk dat het gewoon winderig is en een beetje zuivend zand en wat je meer hebt als je gewoon een wandeling gaat maken in de herfst of zo, of in het voorjaar.
Ja. Ja. Wat zijn nou geurwerelden die je nog wil ontsluiten? Wat zijn dingen waar je nieuwsgierig naar bent?
Goeie vraag. Dat vind ik altijd heel stom als mensen zeggen goeie vraag, maar dat betekent gewoon dat ik even moet nadenken.
Ja, dat snap ik.
Als ik zelf naar een podcast luister en ik hoor iemand zeggen goeie vraag, dan denk ik altijd wel stom dat ze dat zeggen, maar ik doe het zelf ook. Nou, dit is even tijd winnen. Welke geurwerelden zou ik willen ontsluiten? Dat vroeg je.
Ja, want je zei bijvoorbeeld over een zomerdag aan strand, dat kennen we al wel. Nou, de lente kennen we wel, dat we zeggen alle positieve geuren zijn denk ik ooit wel gevangen door een Frans lab.
Ja. Ja, dus daar zit hem niet zo... Dus het gaat dan niet heel erg om het reproduceren van geuren. Al is dat soms wel interessant, zoals bij die olifanten. En het is meer... Het zit hem denk ik meer in beter worden in het zoeken naar... het is zo lastig, want dan zou je denken, ja, maar dan moet ik een voorbeeld geven van, omdat het heel vaak vanuit een concept komt. Dus die Noordzeeparfum, dat komt gewoon vanuit een vraag of een verzoek van de ambassade van de Noordzee. En daar ga ik dan mee aan de slag. Dus het is ook vaak een samenwerking met een project dat al bestaat. Vanuit mezelf, ik vind het ook wel heel prettig. Ik vind het altijd heel fijn om te werken, om in opdracht te werken, omdat je dan een deel van het hele gedoe al aan een andere partij kan laten. Dan is het gewoon een opdracht die komt met iets. Dan zit het iets meer tegen design aan. Al ben ik wel heel erg vrij om gewoon te doen wat ik wil vaak daarin.
Heb je al een kader inderdaad.
Ja,
dus is er zoiets als vrije geurkunst? Misschien is het wel altijd gerelateerd aan iets hoor. Maar in schilderkunst heb je natuurlijk abstractie en heb je vrije schilderkunst.
Ja, voor mijn gevoel is het eigenlijk omgekeerd. Dus je bent eigenlijk vanuit, in schilderkunst zijn ze vanuit figuratie naar abstractie toegegaan. Mm-hmm. En bij geur, voor mijn gevoel, is het al heel abstract allemaal. Dus je zit in, je begint in een soort abstracte wereld waar je figuratie aan toevoegt om het over te dragen een beetje. Waar je hints in zitten, waarvan je denkt, oh, dat ruikt een beetje naar dat. Of oh, dat heeft een beetje. Nou zit dat natuurlijk ongetwijfeld ook in abstracte schilderijen. Heb je ook hints waardoor je het kan begrijpen. Maar en een soort chaos waaruit je iets tevoorschijn trekt. Dat vind ik er leuk aan. Tenminste, dat is voor mij in het werk dat ik doe. Ik heb hier 300 geurstoffen staan, die allemaal een eigen geur hebben. En die. Dus er. En het zit niet in, zo in elkaar dat je dat precies weet. En dat je daar precies mee denkt: van oh, dan doe ik één drupje van dit. En dan twee drupjes van dat. En dan nog wat van dat erbij. En dan. En dan al van tevoren weet wat er gaat komen. Het is gewoon. Het is chaos. En gewoon allemaal. Het is een heel kinderspeelpleintje met allemaal gillende kinderen. En daar trek je er een paar uit en dan kijk je eens wat die met elkaar samen creëren. Of wat je dan krijgt. En je zoekt ze natuurlijk wel. Ik zoek die geurstoffen natuurlijk wel uit. Omdat ik denk, oh, dat zou passen bij het idee dat ik heb. Maar ja, als je dan met elkaar gooit, dan krijg je vaak toch weer iets wat niet helemaal goed is. Wat niet goed klopt. En dan het is het heel erg. Maar ik besef me dat dat niet een antwoord is op je vraag. Dat ik eigenlijk alleen maar aan het ontwijken ben. Wat ik nog wil gaan ontsluiten. En dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat komt gewoon op mijn pad en dan ga ik dat doen.
Ja. Ja. Nou ja, als je het zo omschrijft, dan klinkt het als een soort van mist van geuren. Waarvan we misschien nog niet eens zo heel veel weten. En een concreet project is dan een brug die mist in. En zegt, oké, dit is het kader wat we gaan vullen. En probeer het binnen dit kader tastbaar te maken of concreet.
Ja. Ja, dat is wel hoe ik het zie. Tenminste, wat ik er ook spannend aan vind, is toch steeds een zoektocht naar, ja, wat gaan we tegenkomen? En hoe werkt het op elkaar? En dan grote hoeveelheden maken en kijken of het nog steeds klopt.
Ja.
En het is altijd heel spannend. En het kan... Het kan dus ook soms wel, soms dan neemt ineens één geurstof het heel erg over als je dat groter maakt. Dus je zit, in tegenstelling tot wat je ervan verwacht eigenlijk, wat ik ervan zou verwachten, het lijkt allemaal heel erg berekend en precies met geuren. Hè? Alle parfums in Schiphol en zo, die ruiken op alle plekken in de wereld exact hetzelfde. Dus dat doet vermoeden dat het een soort, bijna, ja, een soort... iets is waar niks aan verandert. Terwijl als je ermee gaat werken, dan wordt het eigenlijk duidelijk hoeveel dingen er de hele tijd kunnen verschillen en kunnen veranderen. En wat er allemaal mee te maken heeft. Als je met natuurlijke ingrediënten werkt, dan heb je elk jaar ruikt het een beetje anders. Omdat net zoals wijn en zo, ja, de oogsten zijn anders en die planten houden zich niet strikt aan. We doen dit jaar ook net zoveel van dit molecuul erin als vorig jaar. Dat is gewoon, dat heeft te maken met zon en water en dat soort dingen. Dus dat het niet precieze daaraan vind ik ook heel, heel interessant.
Heeft het meer met koken te maken misschien dan met schilderen als we een parallel moeten trekken?
Ja. Ja, het heeft wel met koken te maken. Ik zit even na te denken. Het heeft inderdaad, het ligt sowieso dicht bij smaak, omdat smaak voor een groot deel ook geur is.
Ja.
Dus dat je hebt zoet, bitter en altijd gewoon de dingen die je op je tong proeft en dan de rest gaat via binnendoor naar je neus, zeg maar. En daar ruik je dat. En dat is ook een heel groot deel van de beleving van het eten, van voedsel. Naast ook natuurlijk de textuur en dergelijke. En geur is dan dus een onderdeel van koken. En dat deel kan je ook wel vergelijken met hoe dat werkt. Al vind ik ook wel, er zijn ook veel vergelijkingen met muziek in geur. Dus letterlijk in hoe mensen over geur praten. Dus dan hebben ze het over geurakkoorden of noten. Dat zijn dan de ingrediënten, tonen.
Ja.
En akkoorden zijn dan een soort kleine onderdeeltjes waaruit zo'n parfum wordt opgebouwd. Dus dan maken ze alvast een soort rozenakkoord, noemen ze dat. En dat is dan, als ze denken, nou, dan doen we een rozengeur, dan moet dan onderdeel zijn. Dan doen ze in plaats van de losse grondstofjes de formule voor dat akkoord. Dus daar zit heel veel, vergelijking in met geur. En ook omdat, net als een muziekstuk, je het in de tijd ervaart. Ja. Is het ook goed vergelijkbaar met muziek of met een film of met iets dat je als in de tijd ziet. Je kan natuurlijk geur ook veel meer als één effect gebruiken. Zo wordt het natuurlijk ook vaak in beeldende kunst gebruikt. Als je bij kunst in een ruimte bijvoorbeeld een bepaalde geur wil laten ruiken, dan heb je geen tijd om dat verhaaltje te laten ontstaan. Wat je met parfum wel goed kan doen, want dan neem je gewoon de tijd om het te ruiken. En dan kan je even na een paar minuten of na een kwartiertje weer even ruiken. En dan ruikt het toch weer wat anders. En met geur in de ruimte heb je dat eigenlijk niet. Dat is meestal gewoon één geur.
Zou er een soort van toegewijde ruimte moeten komen voor geurkunst? Dat je gewoon in het donker zit, zoals in een bioscoop. Een uur tijdslot en je spuit dit op en je maakt die wandeling.
Ja, het zou wel leuk zijn. Het is wel zo, denk ik, dat in mijn beleving de geur eigenlijk wel altijd in verhouding staat tot wat je ook ziet en wat je ervaart om je heen. En wat je, dus het is heel lastig om geur als ding op zich te ervaren voor mensen. Dus je moet altijd een beetje meegenomen worden in het ervaren daarvan. Dus dan zou de setting van een donkere ruimte, dat zou je verwachten dat een goede manier is om het te ruiken, omdat je dan helemaal goed kan concentreren op ruiken. Is wel een moeilijke. Is wel moeilijk om het goed te ervaren, omdat het prettiger is als je ook een beetje al je andere zintuigen ook mogen meewerken.
Vandaar het verhaal en vandaar de tekening bij de geur.
Ja, dat het geur wat het belangrijkste is, maar dat er wel van andere kanten ook wat hulptroepen zijn om het goed te ervaren.
Waar kunnen mensen dit gaan ervaren?
Nu nog, nu op de website van de Ambassade van de Noordzee kan je het kopen. En als alle winkels weer open gaan, dan ook dan gaan we het ook wat meer, wat verder in de wereld brengen. En wat meer bij parfumwinkels en dergelijke. Maar nu is alles nog dicht, dus het heeft niet zoveel zin om dat nu te gaan, om wat te gaan pushen. Maar dat is dus hopelijk over niet al te lange tijd.
Ook, staat het naast de Chanel's in de Bijenkorf?
Ja, dat zou wel leuk zijn.
Te gek.
Het zou er goed passen.
Dankjewel, Frank. Ja,
graag gedaan.
We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. En dit keer spreek ik met Kevita Junior. Ze is bezig met haar afstudieproject Wanneer we opgroeien. Over verschillende facetten van de multiculturele Hindoestaanse gemeenschap. Kevita, welkom.
Dankjewel.
Waarom is dit jouw onderwerp geworden?
Het is mijn afstudeerproject en ik heb heel erg gekeken van waar ga ik het nu over houden, waar wil ik me graag op focussen. En na die 4 jaar ging ik heel erg kijken naar mijn eigen identiteit. En ik ben opgegroeid met een Surinaamse Hindoestaanse moeder en een vader uit Duitsland. En ik ben zelf geboren in Nederland. Dus vandaar ook die interesse naar die identiteiten en wat het doet of hoe het is om op te groeien met meerdere culturen en tradities. Dus ik kijk dan voornamelijk ook naar mezelf, maar ook naar andere mensen. En ik focus mij heel erg op die Hindoestaanse gemeenschap en die Hindoestaanse groep, omdat ik daar mijn eigen ervaringen in heb.
En wat zijn dan dingen die je in beeld wil brengen? Wat onderzoek je daaraan? Welke elementen?
Ik ga heel erg in gesprek over de elementen die ons vormen tot wie we zijn. En dat kan eigenlijk echt van alles zijn. Dat is natuurlijk ook onze gedeelde geschiedenis. En elementen die onze voorouders of ouders aan ons meegeven, ons leren. Dan kom je heel erg snel uit op tradities. Maar het is ook natuurlijk de plek waar we nu opgroeien. En de dingen die we van onze vrienden en familie meekrijgen. En onze omgeving. En een stukje waarin we daar zelf ook in kiezen wie we willen zijn.
En noem eens een traditie die je hebt meegekregen.
Nou, wat ik heel erg merk is vanuit de traditie die ik mee heb gekregen, is heel erg die samenhorigheid van die familie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel erg een soort van dat je opgroeit in een groep. En dat je voor elkaar zorgt en dat je dat in stand houdt. En dat je iets doet wat invloed kan hebben of kan bijdragen aan die gemeenschap. En in Nederland is dat natuurlijk veel meer individualistisch. Dus wat wil jij zelf? En hoe maak je jezelf gelukkig?
Ja. Oké, okay, heb je nog een voorbeeld? Kan ook een object zijn of hè, iets wat terugkomt in de foto straks?
Ja, dus bijvoorbeeld een object wat ook terugkomt is pauwenveren. Pauwenveren zijn een soort van hetzelfde als het blauwe oog. Het beschermt je. En dat is een veel voorkomende voorwerp binnen de Surinaamse gemeenschap. En zo vertel ik ook via die elementen die je terugziet in die foto's ook wat over die tradities en die geschiedenis die terugkomt.
Dan zei je al, je hebt eigenlijk twee achtergronden, hè, samengevoegd in jouw persoon. Gaan we dat straks ook terugzien in die foto's?
Ja, denk het wel. De Hindoestaanse gemeenschap heeft een mix van India, Suriname en Nederland. Dus daar zitten heel veel verschillende elementen in, ook heel veel tradities. Dus ik denk dat dat zeker terugkomt. Dat ga je ook wel zien in de foto's. Met een bepaalde elementen zoals sieraden en oorbellen. Maar ook zoals de pauwenveren en wierook. Zulke dingen komen terug.
Ja, nou heb ik al even gekeken naar de beelden die op de Voor de Kunstpagina staan. En daar zitten collages bij eigenlijk. Dus het zijn niet alleen maar gewoon normale foto's zoals we ze kennen. Vertel eens over die vorm.
Ja, de vorm is heel erg uitgegaan naar het ook echt maken van meerdere lagen. Door gebruik te maken van meerdere afbeeldingen. Dat komt heel erg omdat we, als we het hebben over identiteiten, dan bestaan onze identiteiten ook uit meerdere lagen. Die elkaar overkoepelen, elkaar versterken, maar ook weer los van elkaar staan. En vandaar dat we dan een collage maken, omdat dat, als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk ook meerdere aspecten. Die allemaal weer op zichzelf staand iets bijdragen, maar toch weer met elkaar verbinden, zeg maar.
Ja. Als ik nou die tekst lees op die Voor de Kunstpagina, dan heb je het ook over dat je eigenlijk meerdere aspecten wilt laten zien. Hè? De diversiteit binnen die gemeenschap. Omdat er vaak misschien eenduidiger gedacht wordt dan het in werkelijkheid zo is. Wat is het grootste misverstand?
Dat je als je heel traditioneel wordt opgegroeid, dat je dan het moderne en het traditionele niet samen kunnen, zeg maar. Terwijl dat, je eigenlijk als persoon de ruimte in mag nemen om te zeggen dat kan wel. Ik kan zowel het ene als het andere zijn en ik beweeg me voort in verschillende groepen. En vaak botst het natuurlijk heel erg door verwachtingen die mensen hebben, zowel binnen die gemeenschap als daarbuiten. En dat proberen we heel erg bespreekbaar te maken door die onderwerpen en thema's en een dialoog aan te gaan. Maar ook die mensen zichtbaarder te maken, zodat we kunnen laten zien van het is er, het bestaat. En iedereen die daarmee struggelt, die kunnen daarover praten.
En wat is dan bijvoorbeeld zo'n botsende opvatting, of wat is een situatie waarin conflict ontstaat tussen dat moderne en het traditionele? Als je zegt, als mensen daarmee struggelen, kunnen ze dat luisteren of kijken? Ja. Want er komt een podcast ook, maar daarover meer. Wat is dan een voorbeeld daarvan?
Ja, dus wat je heel vaak, en dat heb je natuurlijk niet alleen binnen deze gemeenschap, maar in heel veel gemeenschappen, is toch wel je seksualiteit bijvoorbeeld. Als je op een ander geslacht valt, dan is dat soms wat lastiger als je heel erg traditioneel bent opgegroeid. En vaak wordt daar gewoon niet zoveel over gepraat of gesproken. En als dat wel gebeurt, dan wordt dat ook al eerder meer aanvaard en begrepen. En iets anders zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je als meisje of vrouw misschien wat minder mag dan een man bijvoorbeeld. Of dat je daarin andere verwachtingen krijgt. En dat bespreken we allemaal.
En inderdaad, er komt een podcast bij. Ik zei het al eventjes. Hoe gaat dat werken? We zien dus die beelden. Sluiten die podcast daarop aan? Zijn het de verhalen achter de beelden?
Ja, dus het zijn voor een deel de verhalen achter de beelden. En de elementen die de personen zelf gaan vertellen. Want het zijn hun verhalen en hun ervaringen. En daarbij gaat het dus ook heel erg over hun persoonlijke ervaring. Dus zij vertellen heel erg wie zij zijn en hoe zij denken over bepaalde onderwerpen. En waar zij voor kiezen om over te praten. En wat zij willen meegeven aan zij die luisteren. En het is dan de bedoeling dat die podcast ook los beluisterd kan worden. Een soort van digitale versie bij wijze waar je ook de afbeeldingen kan zien. Maar het is ook een mogelijkheid om die podcast tijdens de expositie te luisteren. Dan zie je de afbeeldingen en je hoort het geluid.
En wie worden er geïnterviewd? Hoe heb je die selectie gemaakt?
Ik ben heel erg op zoek gegaan online naar mensen die dit herkenbaar vonden, die geïnteresseerd waren. Dus dus, en die ook heel erg graag wilde. En ik wilde heel graag ook een mix van verschillende mensen die verschillende onderwerpen wilden aandragen. Zo heb ik die digitaal geprobeerd te vinden.
Ja, dus ook buiten je eigen familie, vriendenkring, gewoon open oproep gedaan. Wie zit er in de Hindoestaanse gemeenschap en wil praten over deze onderwerpen? Of over het onderwerp wat je zelf aandraagt?
Ja, en het zijn echt allemaal mensen die buiten mijn eigen familie, buiten mijn eigen kring eigenlijk. Dus die ik hiervoor ook nog niet kende.
Tot slot, je zei net, de expositie zal te zien zijn. Welke expositie en wanneer en hoe kunnen we duimen dat die inderdaad ook echt te zien is?
Yes, de expositie zal plaatsvinden in Den Haag. Op het Museumkwartierplein in de buurt. En
waar? Bij welke daar... instelling of bij welke...
Bij het creatieve Anna Hub. Mm-hmm. En daarnaast, ik denk hoor, wat vroeg je?
Ja, die expositie, wanneer komt die er en waar te zien inderdaad?
Ja, dus hij zal van 28 juni tot 11 juli plaatsvinden. Daar zal mijn afstudeerproject te zien zijn wanneer we opgroeien. Ik nodig ook andere makers van dezelfde afkomst uit om hun werk te laten zien. Dus dat zullen er misschien 5 extra makers zijn in dezelfde ruimte, die met dezelfde onderwerpen en thema's werken. Ik hoop heel erg dat te kunnen realiseren en daarvoor is ook de crowdfundingpagina.
Ja, zeker. Helemaal duidelijk, dankjewel. We gaan naar Voor de Kunst en dan wanneer we opgroeien is het doel van het project, hè?
Ja.
Super, dankjewel Kivita.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan.